Oké, we zijn live.
We zijn los.
Hallo, hallo,
hallo. Hallo, hallo.
Dit is de 8e aflevering.
De 8e alweer, ja.
Magic 8-Ball.
Magic 8-Ball, daar gaan we. En we zijn trots op om deze keer Arjen Eggers te mogen verwelkomen aan tafel. Nou, dat zei ik al, we zijn bij jou in de studio. Dus eigenlijk verwelkom je ons, om heel eerlijk te zijn. Wij kennen, en de meeste luisteraars zullen Arjen ook kennen van Arjen Coach. Zijn YouTube-kanaal, heel bekend. Maar Arjen is veel meer dan dat. Hij is ook startup founder, hij is informaticus. Wat ik zei, alom geprezen YouTube-ster op vlak van software design. Hij is Python-expert, hij is leraar. Ook een gitarist. Er zat niet Gibson SG achter mij.
Heel goed, heel goed.
Niet te verwarren met een Les Paul.
Daar ja, verdien je wel brownie points mee, hoor.
Ja toch wel, uiteindelijk ook wel. Dank je wel. Een andere hobby dus, ook mijn hobby, maar dat terzijde. Leuk om je in deze podcast te mogen verwelkomen. En we kennen jou natuurlijk van de eigen conferentie, heb je gesproken. En wij zagen, hij dus valt veel meer te bespreken dan wat je op zo'n conferentie kunt. Dus laten we Arjen uitnodigen voor eigen podcast. Dus bij deze.
Leuk welkom om er te zijn. Oh, dankjewel.
Ja. Ja. Berko, jij had een statement voorbereid.
Ja, zeker. Je moet kiezen. Daar beginnen we altijd mee. Dus je, gitaar en ambtenaar of geen gitaar en 1 miljoen YouTube viewers?
Gitaar en ambtenaar?
Ja, je moet kiezen. Of je mag gitaar spelen en je wordt gitarist professioneel en je bent ambtenaar. Naast. Of je mag geen gitaar meer spelen, maar je hebt wel een heel succesvol YouTube-kanaal.
Oh, zonder twijfel de tweede.
Oké. Okay.
Nou, ja. Nou heb je nog geen voor. Ik heb ook een hekel aan ambtenaars.
Dan nog misschien een tweede inderdaad. Je moet kiezen leraar of leerling.
Oeh, die is lastig. Ik denk leerling. Eigenlijk.
Toch wel?
Ja. Want leraar zijn is leuk, maar kun je eigenlijk pas zijn als je ook leerling bent. Je bent eigenlijk altijd leerling.
Een gezonde houding. Ja. Heel goed.
Yes. Ja. Meestal beginnen we inderdaad zo'n inleiding met zo'n stelling. En dan vragen we, maar vertel dan verder eens iets over jezelf. Iets over misschien je start-up verleden. Dat soort dingen. Hoe ben je uiteindelijk gekomen tot waar je nu bent?
Nou, ik ben eigenlijk oorspronkelijk... Ik was altijd als kind al geïnteresseerd in computers en programmeren. Ik heb altijd zelf lopen spelen met GW Basic op een Commodore computer. En nou, op een gegeven moment ging er dan een glas melk overheen. En toen moest ik heel erg bij mijn ouders gaan zeuren dat ik dan een XT-machine kreeg met MS-DOS. Vervolgens Pascal en C++ geleerd. En nou, dan kom je eigenlijk in zo'n soort rabbit hole terecht van naar programmeren. En zo ben ik ook eigenlijk bij studie informatica uitgekomen. Dus heb ik in Enschede gestudeerd. En wat ik daar gewoon wel leuk aan vond, is juist de hele onderzoekskant ook van informatica. Ik ben toen eigenlijk een beetje toevallig in aanraking gekomen met meer de computer graphics kant van informatica. Wat ik super leuk vond. En vervolgens besloot ik om dan ook maar een promotieonderzoek te gaan doen. Nadat ik mijn studie had afgemaakt. Ja. Dus toen ben ik verhuisd naar Zwitserland, naar Genève. Had je een lab, Miralab. Dat is eigenlijk een van de grotere onderzoekslabs op het gebied van computer graphics. Ja. En daar heb ik jarenlang gewerkt aan het bouwen van een systeem voor gestures, voor non-verbale, voor gebaren en gezichtsuitdrukkingen. Het is ook gewerkt veel met motion capture systemen, zoals Vicon en dergelijke. En
dat ging dan echt om het herkennen van de gestures?
Het ging vooral over het genereren van. Dus wat ik eigenlijk deed, is ik had een systeem gemaakt waarmee ik eigenlijk een hele verzameling gebaren en dergelijke had opgenomen. En mijn systeem pakte daar dan stukjes uit en plakte die op de juiste momenten in op een dialoog eigenlijk. En dat ging dus vooral over eigenlijk het animatieprobleem. Hoe verbind je die dingen met elkaar, zodat het er niet heel erg gek uitziet.
Ja.
En dat was eigenlijk mijn onderzoek. En, en ik ben toen in 2006 ben ik teruggekomen naar Nederland. Niet omdat ik Nederland heel erg miste, want Zwitserland was eigenlijk ook best wel leuk. Ja. Maar ik was op zoek naar iets anders na mijn promotieonderzoek. En ik zag dat in Utrecht waren ze bezig met een hele gaming richting op te zetten. Dus het was een groot onderzoeksproject op het gebied van games. Er kwam een opleiding, game technologie. Dus toen ben ik in 2006 naar terug naar Nederland gekomen om dus daar deel van uit te maken en ook een stukje verder onderzoek te doen. En dat is ook allemaal hartstikke leuk en heel veel van geleerd. Ik vind ook zelf onderwijs geven heel erg leuk. Mm-hmm. Maar op een gegeven moment merk je toch dat dat als je bij een universiteit werkt, dan ben je eigenlijk voor een stukje ben je docent en voor een stukje ben je onderzoeker. Ja. En ik merk dat het op een gegeven moment elkaar een beetje in de weg ging zitten. Mm-hmm. Want je merkt gewoon dat als je goed wil zijn in onderzoek, dat je eigenlijk je onderwijs een beetje op de tweede plek moet zetten en andersom. En het vervelende is ook dat je erop wordt afgerekend. Dus als je dus goed bent in onderzoek, maar je doet dus weinig aan onderwijs, dan krijg je dus commentaar, je moet wel wat meer moeite stoppen in je onderwijs.
Ja,
als je te veel onderwijs doet, je haalt niet genoeg onderzoeksgeld weer. Nee. En je blijft een beetje schipperen, zeg maar. Ja. En dat maakt het gewoon lastig. Ik vond het op een gegeven moment gewoon minder leuk worden daardoor.
En vond je jezelf dan dus juist meer onderzoeker of juist meer docent?
Nou, het gekke was, eigenlijk vond ik onderwijs veel leuker. Ja. Maar het vervelende bij universiteiten is dat vaak niet zo wordt gezien. Onderzoek, dat is zeg maar de holy grail. En hoe meer onderzoek je doet, hoe beter. En onderwijs hoort er een beetje
meer
bij.
Hoe meer publicaties je hebt, hoe meer geld je binnenhaalt.
Ja, precies. En eigenlijk vond ik dat heel gek, want onderwijs is vaak de helft van je taak. Maar wordt vaak in de universiteitswereld onderwijslast genoemd. Mm-hmm. Mm-hmm. Ik vond het een hele gekke term, want hoe kan iets een last zijn als dat de helft van je tijd is?
Ja.
En ik vind het juist een hele mooie, waardevolle taak om te doen. Dus om mensen te helpen. Dat is in feite wat je doet bij onderwijs.
Ja.
En daarnaast merkte ik ook bij mezelf dat die hele onderzoekskant, ik vond het wel leuk.
Ja.
Maar op een gegeven moment voelde ik meer alsof ik gewoon probleempjes aan het oplossen was voor science, zeg maar. Niet zozeer ik had niet echt een duidelijk beeld van, wat ik nu heb gedaan, helpt dat nou echt mensen? Ja. En dus ik was eigenlijk gewoon toe aan iets anders.
Ja.
Dus toen heb ik op een gegeven moment besloten om eigenlijk gewoon te stoppen bij de universiteit en gewoon iets radicaal anders te gaan doen. Namelijk gewoon een start-up beginnen samen met een ex-collega van de universiteit.
Ja.
En het was een hele gekke move eigenlijk voor mij. Iedereen vond het ook heel vreemd. Want
je geeft zekerheid.
Ja, je bent gewoon, iedereen verwacht dat je echt dat standaard carrière traject volgt.
Ja.
En zekerheid of tenure, precies. Ja. En dan ga je dat dus daarmee stoppen en je titels en alles vervallen eigenlijk. En dan ga je een of andere riskante start beginnen.
Ja. Maar dokter blijf je toch? Dus,
oké, maar goed, op een gegeven moment,
volgens mij hebben we alle drie hetzelfde pad bewandeld.
Precies.
Ja. En ook eigenlijk stap je dan ook in die start-up wereld met eigenlijk niet de goede kennis. En niet de goede ervaring. Wat eigenlijk, denk ik, echt wel goed is. Want je maakt natuurlijk allerlei fouten. Wat ik een heel groot verschil vond tussen de academische setting en de start-up setting is je ego.
Hmm.
Eigenlijk alles in de academische wereld draait om jou als persoon. Jij haalt je masters, je PhD, je krijgt titels. Je moet, als je een bekende onderzoeker wilt zijn, moet je zorgen dat je gevraagd wordt op conferenties om talks te geven. Onderzoeksgeld binnenhaalt, het halen hangt ook op jouw naam. Dus heel veel hangt op jou als persoon.
Ja.
En
je H-index. Ja.
Ja, je H-index. Alles gaat om jou eigenlijk. Als je een bedrijf begint en je wilt spullen verkopen, je klanten zal het worst wezen wie jij bent. Als die spullen niet goed zijn, dan kopen ze het niet. En als het wel goed is, kopen ze het wel. Dus je moet. Het was voor mij echt een hele grote les om die stap te moeten maken van je ego. Wat het allerbelangrijkste is in de academische setting, om het helemaal los te laten in je start-up.
Ja.
En dat vond ik in het begin heel moeilijk.
Ja.
En daardoor heb ik allerlei aannames van, ik ben dokter, anders, whatever.
Pas op mensen, here I come.
Ja. Maar dan merk je, maar wacht eens eventjes. Eigenlijk weet ik helemaal niks.
Nee. Terwijl het gek is, want in de academische wereld werkt samenwerken, ook voor papers en dat soort dingen, juist heel erg goed om je horizon te verbreden, om nieuwe inzichten op te doen, om betere papers te schrijven. Mm-hmm. Dus ik merkte dat bij mezelf ook. Hè. Ik heb te weinig, denk ik, gecollaboreerd met anderen in de, buiten mijn eigen lab, zeg maar. Dus uiteindelijk heb ik dat zelf wel opgezocht. Maar ja, als dat meer aangemoedigd wordt, heb je volgens mij, denk ik, juist meer raakvlakken, meer gebieden waar je op kan ontwikkelen en dus meer kan leren over dat ding waar je eigenlijk onderzoek naar doet. He, daar zou het toch om moeten gaan en niet om jou als persoon inderdaad.
Ja. Nee, maar wat Arjen aangeeft, dat is inherent aan het systeem, denk ik. Hè, waarin je gewoon, het hangt aan het individu. Het hangt aan jouw individuele prestatie en je persoon. In plaats van, het gaat in een bedrijf niet om jouw persoon. Het gaat om de waarde die je creëert. En of je dat nou in je eentje creëert of whoever het maar creëert. Ja, dat zul je in alle gevallen bijna altijd samen moeten doen. Want je kunt, in je eentje kun je maar zoveel. Dus de onderliggende drive is anders inderdaad in beide werelden.
Ja, absoluut.
En wat deed je start-up? Wat verkochten jullie?
Nou, eigenlijk de eerste start-up die we zijn begonnen was een soort websitebouwer voor muzici. Nou, we hadden het net over de Gibson SG. Hè?
SG.
Dus we hadden eigenlijk bedacht van, ik deed dat met een ex-collega van mij, Mark Overmars. En we hadden eigenlijk allebei...
Mark Overmars?
Ja, Mark Overmars. Niet de voetballer, maar...
Ik wou net zeggen.
Van Game Maker.
Links of rechts buiten.
Ken je wel van Game Maker.
Oké, dat ken ik,
Nou, met hem ben ik mijn eerste start-up begonnen.
Ja.
En hadden allebei vonden muziek leuk. Dus dachten van, waarom dan niet iets doen met muziek? Ja. En toen zijn we dus begonnen met het maken van een websitebouwer voor muzici, voor bands, artiesten. Waarbij je eigenlijk je fans konden dan lid worden van jou. Een beetje Patreon-achtig.
Yeah, yeah.
En dan kreeg je toegang tot bepaalde delen van de site die niet toegankelijk zijn als je geen lid bent. En daar betaal je dan een maandelijks bedrag voor aan de band. En dat is eigenlijk wat we aanboden. Maar goed, eigenlijk hadden we dat helemaal op de verkeerde manier opgezet. Want technisch gezien klopt het gewoon allemaal niet. Probeerden we veel te veel zelf te doen. En in plaats van dingen gebruiken die al bestaan.
Not invented here syndrome,
klassiek, denk klassiek academisch informaticus val waar we in zijn gelopen. En daarnaast waren we natuurlijk heel erg overtuigd van onszelf. En wisten we zeker wat al die muzici wel wilden. Dus hadden we voor allerlei dingen gebouwd die heel veel tijd kosten. En die uiteindelijk niet waren waar muzici naar op
zoek. Te laat naar de markt gaan.
Veel te laat. Uiteindelijk heeft dat ons gewoon de das omgedaan eigenlijk. Maar goed, toen zijn we wel, daar hebben we van geleerd, gelukkig. En toen hebben we besloten om een pivot te maken op een gegeven moment naar een specifieke groep muzici, namelijk koren en zanggroepen in Nederland. Daar zijn we begonnen. En toen hebben we eigenlijk een soort LinkedIn gebouwd voor koren. Dus je kon daar als koor een profiel maken, een pagina. En we hadden een concertagenda, kon je concerten opzetten. We hadden een plek waar je dan, als je koorzangers, zangeres zocht, kon je daar een bericht plaatsen. We hadden een ticketing systeem gebouwd. En daar hadden we een hoop van die fouten die we eigenlijk bij onze eerste start-up hadden gemaakt, hebben we heel anders gedaan. Ja. Dus we zijn eigenlijk zoveel mogelijk gewoon gaan bouwen op bestaande technologie. Ja. Dus niet meer zelf alles proberen te maken, maar gewoon React gebruiken voor de website.
Vooral zeker.
En een hoop andere technologie die natuurlijk bestond. Ja. En dat ging eigenlijk best goed. We hadden op een gegeven moment meer dan 1000 koren die dan op onze site zaten. We waren op een gegeven moment de grootste concertagenda voor koren in Nederland. Dus dat was wel erg leuk.
En die koren betaalden jullie of de mensen die dan een kaartje via jullie kochten?
Ja, dus het idee was eigenlijk dat het ticketing systeem dan onze inkomsten zou opleveren. Nou, daar ging het dus mis. Deels door COVID overigens, waardoor die concerten gecanceld waren. Ja. Maar we merkten ook dat eigenlijk... Er zijn heel veel koren trouwens in Nederland. Hmm. Hè? En in Europa ook, zijn iets van 1 miljoen of zo in Europa, echt belachelijk veel.
Dus je markt is groot genoeg.
Ik zou zeggen, Nederland is vol koren.
Ja. Ja, precies. We zijn een aantal van dat soort grapjes ook tegengekomen. Ja, er was bijvoorbeeld ook een... ik weet niet of je dit in de podcast wil laten.
Nou, ik kan er altijd uit halen. Dus gooi er maar in.
Er was ook een mannenkoor, homoseksueel mannenkoor, Zangzaad.
Die komt uit Groningen. Zeker. Hey,
genoeg humor. Dus dat was wel erg leuk. Ja. Maar in ieder geval, ons idee was dus dat ticketing systeem, wat op zich allemaal technisch wel werkte. Alleen merkten we dus dat koren het juist vooral fijn vonden om die kaartjes gewoon aan de deur te verkopen.
Ja, dus, zo gaat dat.
Ja, dus ook wederom hadden we niet geluisterd naar de klanten. Dus technisch was het beter, maar we hadden steeds niet geluisterd naar de klanten. Nou, toen hebben we eigenlijk een grotere pivot gemaakt. Ook omdat het geld een beetje op was, zeg maar. Mark had wat geld van zijn bedrijf die hij eerder had verkocht. Dus we waren zo een beetje begonnen. Ja. Dus toen ben ik weer deeltijd gaan lesgeven bij de universiteit. Hmm. En dat was eigenlijk wel een goede move, want daardoor kreeg ik een ander idee, namelijk om iets te maken voor informatica opleidingen, een tool voor informatica opleidingen. Ja. Eigenlijk een soort platform waar studenten oefeningen kunnen doen met programmeren en dat ze automatisch feedback krijgen. Ja. Toen hebben we wel heel goed geluisterd naar de klanten. Dus ook gewoon stap voor stap niet meer gebouwd dan nodig om daadwerkelijk dingen te kunnen testen. Dus dat ging allemaal veel beter. Ja. We hebben ook toen met een aantal universiteiten en scholen gewerkt aan het platform. Die het ook gebruikt in onderwijs. Dus dat was allemaal hartstikke leuk. Ja. Alleen, toen had ik ook bedacht van, hey, misschien... Ik was toen bij het onderwijs betrokken bij het omzetten van cursus van C# naar Python. Dat was een softwareontwerpcursus. Ja. En ik was eigenlijk heel verrast dat je bijna niks vond over softwareontwerp en Python. Ja. Je zag ofwel heel veel content over beginnersdingen. Van hoe bouw je een simpel programmaatje in Python. Ja. Of hele specifieke dingen van meer van die recipes. Van hoe doe je dit hele specifieke ding zonder echt uit te leggen waarom.
Ja.
En aan de andere kant zag ik wel heel veel vragen op Reddit van mensen die op een gegeven moment gewoon vastliepen van dit wordt allemaal veel te ingewikkeld. Hoe organiseer je dat nou? Ja. En zonder eigenlijk echt verder te komen. Dus ik dacht van, weet je wat? Ik heb eigenlijk heel veel geleerd van al die startups, al die technologie die we hebben gebouwd. Van mijn onderwijs wat ik heb gedaan. Ja. Nou, misschien moet ik gewoon wat video's gaan posten op YouTube daarover.
Wat deden,
en mensen over vertellen hoe je dat zou kunnen doen, op basis van mijn eigen ervaring. En dat was ook tijdens de COVID-periode. Dus ik was ook met mijn studenten in het onderwijs bezig, met online onderwijs en alles. Ik was een beetje aan het experimenteren met video's opnemen, en dergelijke. Dus zo is eigenlijk het kanaal begonnen. En ik ben toen gewoon één keer per week gewoon een videootje gaan posten op het kanaal. Initieel kreeg ik dan 5 views of zo. Maar toen dacht ik van, nou, misschien moet ik dit ook. Maar er was een Reddit Python community. Mm-hmm. Dus dacht, nou, misschien moet ik gewoon de video's daarop zetten dan. En dan vinden mensen dat. En op een gegeven moment ging één video viral. Echt duizenden views in één dag. Kreeg ik opeens een paar duizend subscribers. Mm-hmm. En het ging echt super hard. En ja, zo is het eigenlijk begonnen. En toen ben ik gewoon meer video's gaan maken en dat gaan doen. En dat ging zo goed dat ik dacht van, ja, ook mensen gingen me vragen, kun je hier niet een cursus over maken? En als ik dacht van, oké, laat ik dan maar een cursus hierover gaan maken. Dus dat heb ik vervolgens gedaan. En dat liep zo goed dat op een gegeven moment kwam mijn originele bedrijfje, waar we het platform voor het onderwijs aan het ontwikkelen waren, kwam een beetje in het gedrang. Mm-hmm. En ik merkte ook dat juist de businesskant daarvan, dus het contract opzetten met universiteiten en alles, leek alleen maar ingewikkelder te worden met alle data en privacy en dingen. Ik zat dus op een gegeven moment in een situatie waarin ik aan de ene kant een bedrijf had wat heel lastig en moeilijk was. En aan de andere kant merkte ik, mijn YouTube-kanaal ging een soort van probleemloos. En liep eigenlijk vanzelf en bleef maar groeien.
Ja. Dus en daar kreeg je dus energie van.
En daar krijg je heel veel energie van, absoluut. Want dat was superleuk. En ook dat je zo'n community bouwt en je ontmoet gewoon leuke nieuwe mensen. En gewoon echt hartstikke leuk om te doen. Dus toen heb ik op een gegeven moment bedacht ik van, ja, ik kan niet... Het is niet zinnig voor mij om die twee dingen tegelijk te doen. Ik moet kiezen. En dan is de keuze. Voor mij was het heel logisch om dan dus voor het YouTube-kanaal te
volgen. Ja.
En want ik, voor mij gaf dat ook de meeste waarde. Want je zag gewoon de respons van mensen in het publiek en hoe het allemaal liep. Dus toen heb ik besloten om me eigenlijk volledig daarop te richten.
Ja.
En dat is wat ik nu sinds 1 jaar doe. Iets meer dan 1 jaar. In vol tijd. Ja.
En dat groeit hard, hè? Je kanaal groeit volgens mij hard. En je hebt inmiddels personeel om je te helpen met het editen, met het uitzoeken van waar gaan we onze video's over maken en dat soort dingen.
Klopt, ja. Dus eigenlijk een van de grote uitdagingen is hoe vorm je zo'n YouTube-kanaal, zo'n one-man band eigenlijk, om naar iets wat een bedrijf is. Ja. En idealiter moet een bedrijf niet afhankelijk zijn van individuen, vind ik. Dat is gevaarlijk. Dat is in dit geval heel moeilijk, want ik kan mezelf niet uit het bedrijf.
Dat het Arjen Koos heeft, is wel zeggen. Ja, ja.
De naam. Ja.
Maar iemand anders vinden die ook Arjen heet,
ja,
maar.
Ja. En ja, maar dan anybody coach, misschien, is ja.
misschien met nieuwe AI-model van OpenAI kan ik de video's genereren.
Ja, maar ik met Sora.
Maar dat is toch niet echt authentiek. En ik denk ook niet dat dat om die reden gaat werken. Maar goed, je kan natuurlijk wel stukjes van wat je doet gaan uitbesteden. Dus denk aan dingen als video editing, hulp met scripts schrijven, marketing, sales, een stukje automatisering. Ja. En dat is eigenlijk wat ik nu gewoon stap voor stap aan het doen ben, in lijn met de groei. Dus het is eigenlijk ook in die zin gebootstrapped.
Ja.
En we groeien organisch op basis van wat er gebeurt op het YouTube-kanaal.
Ja. Ja, dat is wel interessant, hè? Het is eigenlijk een podcast. Hè? Het is een hele moderne, hele jonge onderneming natuurlijk nu. Hè? En je zet AI heel duidelijk in voor jou. Jullie zijn natuurlijk een mediabedrijf. Hè? Je maakt ook cursussen. Hè? Dat ben je natuurlijk ingegaan. Ik kan later nog wel op ingaan. Maar het feit dat jullie... je bent een jong bedrijf inderdaad. En content creatie of analyse is natuurlijk een heel belangrijk onderdeel van jullie vak. En daar gebruik je AI ook in om feitelijk meer te kunnen doen met minder mensen.
Absoluut.
Kun je iets over vertellen welke tools je erin zet, hoe je het gebruikt? Hè?
Ja, zeker.
Wat we bij de aanvang al zeiden, iGrun gaat over het bouwen van AI, het gebruik van AI of toepassen van AI. Nou, wat we in het voorgesprek al zeiden, is heel duidelijk. Het bouwen van AI doen we natuurlijk minder, dat is ook niet echt heel relevant. Maar het gebruik in je werk en het toepassen van AI in de dingen die wij maken, is wel typisch iets wat jullie doen. Zou je er iets over kunnen vertellen?
Ja, absoluut. Ja, we zijn eigenlijk binnen het bedrijf hebben we een heel duidelijk beeld van wat we wel en niet met AI willen. Wij vinden het heel belangrijk dat dingen authentiek zijn. Dus ik wil niet dat AI ons volledige videoscript gaat genereren, dat ik dat vervolgens voorlees voor een teleprompter. Ik wil wel dat het ons verhaal blijft. Dus dat is een conditie voor ons om AI te gebruiken. Maar dat betekent wel dat je AI natuurlijk op een heleboel andere plekken in kan zetten. Ik denk dat we op de oppervlakte laag doen we dingen met AI die je in heel veel bedrijven ziet. Dus we gebruiken dingen als ChatGPT om ons te helpen met social media posts en samenvattingen. Zoeken gewoon meer echt als soort assistent van mensen in het bedrijf om je productiviteit te verhogen.
Ja.
Dat is echt op de oppervlakte laag. Ja. Maar daarnaast zetten we ook AI steeds meer in onze processen. Op een manier die waarvan wij nog steeds denken dat die wel authentiek is. Ja. Dus bijvoorbeeld hebben we, OpenAI heeft nu GPT's, hè, dus je kunt eigenlijk zo'n AI het op een specifieke manier trainen om op een specifieke manier antwoorden te geven.
Ja.
Dus we gebruiken bijvoorbeeld een AI om onze social of om onze scripts te reviewen. Dus ik heb een technical reviewer AI. Die als wij het script geschreven hebben, die dan dat doorloopt en fouten aanstipt.
Ja.
Zodat we dat kunnen verbeteren.
Okay.
We hebben een...
Wat voor soort fouten ben je dan naar op zoek?
Nou, kijk, onze video's zijn natuurlijk heel technisch. Ja. Dus het gaat vaak over... we hebben vaak definities van dingen of... op. En dat is natuurlijk typisch dingen wat als je dat een AI zo'n script uitleest, die kan daar dus feedback op geven van Python werken integers op die manier en niet op die manier. Dus, dus het is gewoon hulp bij fact-checking eigenlijk.
Ja, cool.
En daarvoor werkt het eigenlijk best goed.
Mm-hmm.
We hebben ook sinds een paar maanden hebben we een blog. En daar gebruiken we ook AI op voor een technische review van onze blogpost.
Ja.
Maar we gebruiken het ook voor een soort writer's check. Van hoe zit het met storytelling? Zitten de belangrijke componenten in je post?
Mm-hmm.
Is de flow logisch?
Ja.
En dus we blijven zelf de content maken. Ja. Maar we gebruiken AI heel erg om ons te helpen om het te verbeteren.
Ja.
Dus dat is een van de dingen die we doen meer in onze dagelijkse flow van het mensenwerk eigenlijk verbeteren en efficiënter te maken met behulp van AI, maar het wel authentiek houden. Dat is belangrijk voor ons.
Ja.
Nou, daarnaast zijn we bezig met, elk bedrijf heeft natuurlijk allerlei systemen en tools en software die je gebruikt. Wij gebruiken bijvoorbeeld Notion heel erg veel. Daar zit eigenlijk al onze productieplanningen en standard operating procedures en schema's en projecten doen we allemaal in Notion. Mm-hmm. En Notion heeft een API. We gebruiken ook 100 andere tools. Stripe voor betalingen, Kajabi voor online cursussen, Moneybird voor administratie, noemen we honderden dingen. Ja. En we zijn nu heel erg bezig met een proces, dat loopt al een aantal maanden, waar we eigenlijk de tools die we hebben vervangen door tools die voldoen aan bepaalde minimale condities, namelijk dat ze een API hebben, zodat we dingen kunnen automatiseren.
Dat is een van de condities, ja, precies.
Ja. Een van de voorwaardes. Ja. En dat kost heel veel tijd, maar dat begint nu dus wel zijn waarde op te leveren. Want doordat we dat dus die stap nu hebben gemaakt, kunnen we nu veel meer dingen automatiseren en ook daar AI inzetten. Ja. Dus om een voorbeeldje te noemen, wij hebben in Notion hebben we een soort Kanban-board gemaakt voor video-ideeën. Dus eigenlijk per soort of per categorie ideeën hebben we een kolom. Dus ik noem iets programmeerconcepten, Python, software testing, systeem en architectuur, developer productivity, nou, een aantal van dat soort categorieën.
Ja.
En we willen natuurlijk zorgen dat de content die we maken, dat die goed aansluit bij het publiek. Dus we proberen zoveel mogelijk videosuggesties te verzamelen van ons publiek op YouTube, maar ook in Discord bijvoorbeeld.
Ja.
En een van de dingen die we nu hebben gebouwd, is dat we een automation hebben gemaakt die de meest recente YouTube comments ophaalt via een API call.
Ja.
Vervolgens laten we een LLM dat filteren op welke suggesties of welke comments videosuggesties zijn. Ja. En via een andere API call creëert dat een kaartje in ons Kanban-board in Notion.
Ja. En gebruik je dat dan ook om te checken of er al dubbele inzitten in je, hè, je zult vaak genoeg tegenkomen dat er dezelfde suggesties terugkomen.
Het is momenteel nog handmatig, maar dat is inderdaad typisch iets wat je dan als een volgende stap zou kunnen verbeteren.
Huh?
Dus we merken eigenlijk naarmate we meer van dit soort dingetjes aan het bouwen zijn, meer van dit soort koppelingetjes, waarbij je ook AI gebruikt, je gaat steeds naar een volgend level. Dus je begint met dat simpele ding en denk je van, oh maar wacht even, nu hebben we het volgende probleem en dan kunnen we dat ook automatiseren.
Ja.
En zo maak je steeds van die trappetjes om dingen te stroomlijnen.
Maar je focus verandert wel, verschuift langzaam meer van tool georiënteerd naar proces en domein georiënteerd. Als ik het zo proef. Ik zeg dan, wat zijn we nou aan kan doen? En hoe ondersteunt ons tooling daar al echt bij? Hè? Dus dan draait eigenlijk flip het een beetje om.
Ja.
Wat niet gebruikelijk is in ons vak bijna.
Nee, en het is ook een heel belangrijke stap te maken als je content maakt. Want je wil eigenlijk dat het hele proces van hoe maak je content. Aan de ene kant wil je kwaliteitsverbeteringen doorvoeren, maar je wilt ook dat het proces zo extern geëxternaliseerd mogelijk is.
Ja.
Dat we precies snappen, oké, dit zijn de stapjes die we doorlopen en dit zijn de dingetjes die we doen, zodat als ik op een gegeven moment niet meer alles zelf wil doen, wat ik nu al niet meer doe, dan wil je dus bepaalde dingen overdragen. Dat kun je doen door ze te automatiseren, of door ze niet meer te doen als het niet nodig is, of door iemand in te huren die dan dat stukje van
taak te maken voor een bepaalde rol.
Ja. En dat is een hele belangrijke stap om te nemen. En ik zie dat heel veel YouTubers dat eigenlijk niet doen. Ik weet niet of je een beetje YouTube hebt gevolgd, maar er zijn de afgelopen maanden heel
veel. Kijk je wel eens naar.
Ja, er zijn heel veel mensen die de afgelopen maanden eigenlijk zijn gestopt. Grote YouTubers die gewoon zijn gestopt met YouTube. Omdat ze het gewoon niet meer aankunnen. Het is gewoon
te veel werk is.
Het is te veel werk en het is te veel gekoppeld aan jou als persoon. En het is echt zo'n hamsterwiel, zeg maar, van elke week maar weer die content maken. En als je niet jezelf buiten dat proces kan plaatsen, dan hangt het dus allemaal op jou als persoon.
Exact.
En dat hou je een tijdje vol, want het is wel superleuk. Maar op een gegeven moment werkt dat gewoon niet meer.
En het heeft natuurlijk ook te maken met het algoritme van YouTube. Want op het moment dat je een keer een week niet iets post, dan ga je tanken in het algoritme van YouTube.
Ja, dus je hebt inderdaad dat hele social media, het giftige social media aspect zit er in zekere zin ook in. Want je hebt dus die analytics van hoeveel views heb je en wat is je ranking van je video's. het is heel erg vervelend om daar continu mee bezig te zijn.
En hoe balanceer je dat dan? Want je wilt toch waarde leveren. Het gaat om value creation. En je ziet jezelf misschien wel een beetje als leraar of zo. Hè? Dus je probeert educatieve content te maken. Maar ondertussen ben je dus ook bezig met een business. Je hebt een bedrijf, je hebt mensen in dienst. Hè? Je moet dat op een of andere manier moet je daarmee bezig zijn. Dus hoe balanceer je tussen die twee dingen eigenlijk?
Nou, niet.
Het is chaos.
Ja, soms wel. Ja,
het algoritme voor alles.
Ja. Nee. Je bent een soort octopus natuurlijk. Hè, want je moet vooral in het begin... Als je gewoon in je eentje begint met YouTube... moet je eigenlijk alles doen. Van contentproductie tot editing, marketing, sales. Als je in een bedrijf giet... heb je ook je accounting en je belastingen en noem maar op. Dus je bent echt een octopus. Meer of zelfs 1000 poten om al die verschillende dingen te doen. Wat ik eigenlijk geleerd heb om te doen, is om eigenlijk gewoon niet meer naar die analytics te kijken. Want je wordt helemaal gestoord van op een gegeven moment. Ja. En ik kijk wel heel veel naar de comments die mensen plaatsen. Maar ook bijvoorbeeld, we hebben een Discord community waar het is gewoon een Discord server waar mensen gewoon praten over software development, software design. Want ik kijk ook vaak naar wat mensen eigenlijk zeggen en wat ze vinden van dingen. En dat is eigenlijk een beetje mijn thermometer van oké, hoe goed gaat het eigenlijk en waar moeten we aan werken?
Ja.
En ik kijk niet zozeer naar views en likes en dat soort dingen, want dat is heel makkelijk om daarin te verzanden en dan... Ja. Ja.
En als je eenmaal een community hebt, kan je daar ook inderdaad naar luisteren en die community die geven aan en als het aan zou sluiten bij die community, dan komen de views waarschijnlijk ook wel.
Ja, dus we zijn vandaar ook dat we dus heel serieus omgaan met video topic suggestions van mensen in de comments.
Ja. Ja.
Eigenlijk verzinnen we bijna nooit zelf meer ideeën voor video's. Want we halen eigenlijk alles uit wat het publiek aangeeft wat ze willen.
Ja. Ja.
En soms heb ik ook nog wel eens het idee van... hey, ik wil een video maken over mechanisch toetsenborden. Nou, dan ga ik dat gewoon lekker doen, want dat vind ik dan gewoon leuk. Ja. Terwijl niemand daarom heeft gevraagd.
Dikke sneak peek hier.
Ja, ik weet niet wanneer deze podcast gepubliceerd wordt, maar die video heb ik net
die is dan
vanmorgen opgenomen.
Ja, dat komt vast goed.
Nee, en ik denk waar je met design patterns en software design heel erg... ik denk dat de wind wel een beetje mee zit. Hè, en wat gebeurt... ik ben benieuwd naar jouw mening erop. Is, er zijn hoe langer meer mensen die iets met... zoals we moeten, hè? Want met opkomst van AI, maar sowieso met dat heel veel beroepen uiteindelijk iets te maken krijgen met data, daar moet iets mee, daar gaat AI hoeveel langer of vaker een rol in spelen. Er zijn allerlei beroepen waarin mensen iets programmeerachtigs moeten, zeg maar, iets informatica-achtigs moeten doen, maar daar eigenlijk niet opgeleid zijn als informaticus. En die hebben allemaal vragen. Oh, en die beginnen met de taal die het makkelijkst is. Dus vaak beginnen ze met Python. Python is toevallig ook heel sterk in die hoek. Dat is ook een taal die ontworpen is initieel natuurlijk om te leren programmeren. Is heel sterk in de datahoek, is heel sterk in de AI-hoek. En dan, wat betreft surf je wel op een golf, voor mijn gevoel. Hè? Er is ook heel veel vragen naar de content die je maakt met jouw bedrijf.
Ja, je ziet ook dat... en wat je zegt, dat klopt inderdaad wel, dat... vooral aan de Python kant, een heel belangrijke groep mensen die natuurlijk Python gebruikt zijn, data scientists. Het zijn vaak mensen die inderdaad geen informatica achtergrond hebben, maar die wel vrij snel in de problemen komen, omdat op een gegeven moment worden die scripts gewoon ingewikkelder. Ja. En je hebt tijdens je opleiding dan misschien geleerd dat Python een tooltje is, die je gebruikt om data science te doen. Maar je kan natuurlijk heel veel met Python. Ja. Maar op een gegeven moment ga je dat dan doen en dan wordt het steeds ingewikkelder. En dan loop je op een gegeven moment vast. Want dan weet je gewoon niet meer hoe je dat moet organiseren.
Goed in de klauwen houdt.
En en eigenlijk de enige manier om het dan op te lossen is te leren over hoe ontwerp je dan software. Dat is net als dat je zegt van ik wil een dak boven mijn hoofd. Ja, als jij niet weet hoe je een huis moet ontwerpen, dan stort het op een gegeven moment in elkaar. En dan hopelijk zit je dan niet toevallig in dat huis.
Maar heeft dat niet ook te maken met specialisatie? Hè? Dus je bent aan het leren over data science. Dus je stort je heel erg op de concepten rondom data science. En dat is tenminste in ieder geval waar je voor aan het studeren bent in zo'n studie. Of je zelfstudie of weet ik wel wat. Maar het software vakgebied is zoveel breder eigenlijk. Ik ben het wel met je eens hoor. Die standaardconcepten van onder andere version pinning en decoupling en netjes met elkaar samenwerken in Git en dat soort dingen meer, leer je misschien niet heel erg snel op het moment dat je alleen maar bezig bent in je notebookje een dataprobleem te analyseren. Andersom moet je een informaticus die heel erg bezig is met de Docker images en zijn architectuur op de backend, misschien moet je die ook niet vragen om een data science probleem op te lossen. Dus en daar zit natuurlijk een soort wisselwerking in. En ja, misschien.
Absoluut. Ja. Ja. Het probleem is alleen dat je dus wel als data scientist de tools moet gebruiken.
Ja. Ja.
En dat er dus wel een niveau van complexiteit op een gegeven moment in zit, waardoor je eigenlijk niet meer onderuit kan. Nee. Want als je het echt, zeg maar, echt qua taken van elkaar zou scheiden, dan zou je dus op een gegeven moment een data science team hebben wat dan niet meer Python gebruikt, maar dan met developers samenwerken die het dan daadwerkelijk uitprogrammeren. Maar ik denk ook niet dat dat echt werkt.
Nee.
En dat is ook niet de kant die het opgaat. Want juist het hele idee van Python is dat het toegankelijk moet zijn.
Ja, en diversere teams dan? Ik bedoel dat, dus je hebt niet. Je ziet vaak, we hebben een data science team en we hebben een architectuurteam en we hebben een DevOps team. En op het moment dat je die teams dan iets meer divers maakt en in elkaar laat overlopen.
Ja, maar ze moeten ook wel met elkaar kunnen praten. En dan moeten ze wel de juiste vocabulaire hebben. En dat is vaak ook nog wel lastig. Maar ook ergens
kan AI daarbij helpen?
Ongetwijfeld. Maar ergens denk wat ook heel belangrijk is, is niet alleen de vocabulaire dat je de taken scheidt, maar ook de realisatie dat in mijn ogen softwareontwerp niet moeilijk hoeft te zijn. Er zijn eigenlijk maar een paar regeltjes. En als je die in je achterhoofd houdt. Eigenlijk, ik probeer softwareontwerp ook op zo'n manier uit te leggen dat het niet zo is van normaal gesproken doe je A en nu doe je A plus extra werk om het netjes op te zetten.
Mm.
Nee, mijn idee bij softwareontwerp is echt, je maakt net iets andere keuzes.
Ja.
Dus je zet dingen gewoon net iets anders op, waardoor je later minder in de problemen komt. Maar je moet dus wel weten hoe je dat dan moet doen.
Mm-hmm.
En als je het één keer weet, dan is het niet zo moeilijk. Kost het ook niet meer tijd. Het kost echt niet meer tijd om een programma te schrijven wat goed ontworpen is versus een programma wat een chaos is.
Ja.
Maar op lange termijn levert dit natuurlijk wel heel veel op.
Ja.
Maar het is wel heel interessant om te zien hoe AI en vooral dingen als GitHub Copilot bijvoorbeeld daar dan invloed op hebben. Want AI zal steeds meer programmeertaken overnemen. Dat zie je al. Als wij software aan het ontwikkelen zijn, ook codevoorbeelden voor videoscripts bijvoorbeeld. Ja, we gebruiken ook AI om stukjes daarvan gewoon voor ons te genereren. Dat gaat gewoon sneller.
Ja.
En dan zou je kunnen afvragen, ja, is het softwareontwerp dan nog wel nuttig om te leren? Want ja, je kan gewoon alles laten genereren door AI.
Maar is dat de softwareontwerp wat de AI op dit moment genereert? Of vooral de low-level?
Nee, dat is het dus ook. Kijk, AI genereert momenteel vooral de low-level dingetjes. Dus als je kan een functieheader schrijven en dan kan AI het vaak wel voor een stuk daarna aanvullen.
Ja.
Maar je moet natuurlijk wel zelf bedenken welke functie dan en welke argumenten. En nou gaat dat misschien op een gegeven moment ook gebeuren, dat AI ook dat soort dingen meer gaat genereren. Ik bedoel, dat is ongetwijfeld komt dat er aanzetten.
Yeah.
Maar ik denk dat je dan ook op een andere level komt van, waar zit nou eigenlijk de meerwaarde van jou als informaticus?
Mm-hmm.
Dan ga je eigenlijk van, kijk, de code zelf is namelijk helemaal niet zo belangrijk. Het gaat er echt om dat je leert systeem denken. En dat is vaak iets wat niet-informatici, niet-technische mensen niet hebben geleerd.
Mm-hmm.
Logisch, want het is gewoon een ander vakgebied.
Ja, precies.
Maar juist die vertaling van als jij jij hebt als bedrijf een probleem wat je wil oplossen, het in kaart kunnen brengen van het probleem, het domein waar het onder valt, hoe je dat op een manier opzet zodat het bruikbaar is, schaalbaar is, efficiënt is, daadwerkelijk probleem oplost. Dat zijn de echte lastige dingen. En dat is ook juist die analytische kant is super belangrijk. En dat is wat je in feite doet als informaticus.
Mm-hmm.
Ja. Nou, dan zie je ons vakgebied ook heen evolueren. Je ging van assembly naar Pascal, naar C, naar C++, Java, Python. Je krijgt een abstractieniveautje hoger bijna. Maar in the end, misschien is de volgende stap wel inderdaad de code dat grotendeels gegenereerd kan worden op basis van het domeinmodel wat je maakt, de entiteit, de processen die je bedenkt. En dat dan een goede basis, want in ieder geval al een misschien gaat AI daar ook bij helpen. In ieder geval een groot deel aan het genereren vanuit wat je, als je dat goed modelleert. Waardoor er inderdaad de nadruk meer komt te liggen op het nadenken over, maar wat ben ik nou aan gaan bouwen? Wat wil deze klant nou? Wat wil ik bereiken met mijn informatiesysteem? Of dat nou gedaan wordt in welke taal dan ook, met welke library dan ook, met welke database erom ook, met welke API buitenkant dan ook, welke grafische schilder aan de buitenkant, of het nou een app is, of het is een React, of een SPA, of het is gewoon HTML met dat je servers uit rendert, allemaal technische discussies, maar die zijn eigenlijk los van wat je eigenlijk het nadenken over het probleem dat je aan het oplossen bent. Hè. En op het moment dat je als informaticus, als mens, zeg maar, want daar zit denk ik vanuit mij, en als ik jou goed begrijp en hoor, denk je daar ook zo over. Dat is eigenlijk waar je als mensen heel veel meerwaarde bieden. Want dat gesprek moet je voeren met iemand. Heeft een bepaald wens, een bepaalde intentie. Dat gesprek moet je voeren. En dan moet je ondersteunde tooling snel het kunnen modelleren van dit is de wens, dit is de intentie, dit is de situatie. En vanuit daar het komen tot aan code. AI is daar nog niet, maar je ziet wel langzaam dat dat daarheen kruipt, van mijn gevoel.
Ja, precies. Ja, ik denk ook dat heel veel mensen die zeg maar in die doomsday hoek zitten van AI gaat ons allemaal overbodig maken. Kijk, uiteindelijk, AI gaat niet dingen voor jou beslissen. Jij hebt nog steeds je vrije wil om dingen te doen.
Agency.
Te doen. Ja, en dat is een bedrijf heeft dat natuurlijk ook. Een bedrijf wil bepaalde dingen bereiken. Ja. En die wil beslissingen nemen, maar die wil het wel op een manier doen zoals het logisch is. Ook. En er zitten ook een hoop andere dingen aan. Want het is niet alleen maar het probleem oplossen. Het is ook wat je net zegt, Berk, was ook de keuze voor de technologie. En sommige technologie kan gewoon niet in bepaalde omstandigheden om vanwege privacy dingen of dat. Ja, misschien stel je bent een bedrijf wat heel veel werkt voor de overheid. Ja. Dan wil je dus dat al je data in Nederland gehost is. Ja, niet alle cloud providers bieden dat aan. Nee. En bepaalde libraries sturen misschien telemetrie naar Amerika of whatever. Ja, kun je dan dus niet gebruiken. En er zijn zo honderden van dat soort dingen waar je dan dus ook rekening mee moet houden. Ja. En waar beslissingen aan vastzitten.
Ja.
En AI kan daarmee helpen. Maar AI zal niet die beslissing voor je maken. Nee. Dat kan gewoon niet.
Je kan de keuze helder maken in veel gevallen. Kan je ondersteunen bij de keuze. En dan kan je zeggen, nou maar zo let op, gezien de rondsvorm, maar nu moet jij een keuze maken.
Ja.
Ik was geïntegreerd dat jij net vertelde, dat je de eigen interne processen, dat je AI ook toepast voor content. Dat je het voorlegt aan AI van nou. En dat die een soort van een redigerende functie bijna. Hè? En dat hij dan. Maar het redigeren is ook maar een optie. Je kunt het zo doen of je kunt het zo doen. Kan ook daarin weer ook. Hij zal niet de keuze maken, maar hij helpt je wel met het helderder krijgen wat de keuze is en de opties die op tafel liggen, voor mijn gevoel.
Ja, en dat kun je inderdaad eigenlijk vertalen naar heel veel toepassingen.
Ja.
Dus bij een bedrijf zul je. Ik denk dat je altijd authentiek wil blijven. En je hebt als bedrijf heb je ook gewoon een bepaalde motivatie om dingen te doen. Je hebt bepaalde values en een bepaalde missie.
Ja.
En als je die authentiek wil laten zijn, ja, dat is wat mensen doen.
Ja.
En dat is ook de rol van mensen om te zorgen, in mijn mening, dat dingen authentiek zijn.
Ja.
En, want dat is uiteindelijk waar het om gaat.
Nou ja, en dat is denk ik wat je mooi laat zien door hoe jullie AI gebruiken. Jullie houden de human heel erg in de loop. Hè? Dus jullie gebruiken de AI op jullie eigen termen, hè? On your own terms. En jullie gebruiken op je eigen manier die AI. Jullie zetten het in en jullie doen je eigen laag overheen. Of doen een klein laagje van AI misschien over jullie laag heen. Maar dus hoe dan ook zijn jullie in control en jullie bepalen wat er gebeurt met de AI en dat soort dingen. En de discussie die we hiervoor net hadden, is een mooi bruggetje naar domain-driven design. Daar heb je net natuurlijk een mooie video over geplaatst. Je hebt daardoor wat dingen voor jezelf ook geleerd over AI. Volgens mij is dat ongeveer net wat je net uitlegt. Kunnen we straks door zelf meer op domeinniveau na te denken, te praten met een AI, dat soort dingen. Denk je dat we straks toegaan naar dat je veel meer het domein uitlegt en vertelt dat de AI dan daar straks meer van onze code voor wegneemt, het handmatige typewerk, zeg maar?
Ja, ik denk dat dus voor een stuk al gebeurt. Dus als je nu al iets als GitHub Copilot gebruikt, dan schrijf je niet meer alle code zelf.
Hmm.
Die genereert dat gewoon voor je. Uiteindelijk, wat ik ook bij mijn vorige startups heb gemerkt, is dat juist dat hele stuk voor het programmeren, dus het begrijpen van het domein, de entiteit, de relaties ertussen, hoe bepaalde flows werken. Dat is de crux. En daarna is eigenlijk de implementatie, eerlijk gezegd, niet zo heel interessant. Wat gek is voor mij om te zeggen, want ik praat heel veel over details in code op mijn kanaal. Van of je een protocol of een ABC in Python moet gebruiken. Noem maar op. Maar uiteindelijk is dat gewoon niet waar het om gaat.
En toch wil ik dat een klein beetje challengen. Want ik denk namelijk dat je aan het implementeren gaat, leer je ook weer heel veel over het domein. Je leert waar jouw begrip van het domein wringt, of waar mensen wel zeggen van dat ze het proces ABC volgen, maar eigenlijk nog een stapje B en een half en dan door naar C, weet je. Dus daar zit heel veel in implementatie. Op het moment dat je iets probeert concreet in een systeem te vatten, leer je heel erg wat er eigenlijk nodig is. Dus, ja.
Ja, nou, dat ben ik zeker met je eens. Alleen om daar dan weer een beetje tegen in te gaan, denk ik dat voor een flink deel komt door een gebrek aan kwaliteit van je systeemdenken.
Uh-huh.
Ik denk voor een stukje niet, want er zijn gewoon altijd dingen die je tegenkomt bij het implementeren van, oh, ik wilde dat die API gebruiken, maar die ondersteunt niet dat en dat en dat. Oh, dan moeten we terug naar
de grens aan tijdens de implementatie.
Ja, zeker. Maar, ja. Ik denk, zeker als je kijkt naar moderne programmeertaal, ja, die hebben alle features die je nodig hebt. En ik ben echt op weinig momenten kom ik nog tegen, niet dat ik nou zo extreem goed ben, maar kom ik tegen dat ik iets niet kan doen in een programmeertaal, waardoor ik dan terug moet naar de tekentafel mm-hmm. om mijn hele domeinmodel aan te passen.
Ja.
Ik denk dat je heel veel problemen al in een eerder stadium op kan lossen als je goed kan systeemdenken. Maar het blijft een wisselwerk.
Ja, precies. Ja, dus, en voor mij staat het ook in het boek over domain-driven design. Het gaat ook over refactoring en steeds opnieuw je begrip toetsen en die taal met elkaar.
Ik denk waar het vaker mis kan lopen is, en dat is denk ik wel een plek waar implementatie belangrijk is dat als je iets implementeert en je laat je klanten dat testen om te kijken of het overeenkomt met wat ze verwachten, dat daar vaak dingen anders zijn.
Ja,
dus dan heb je wel die gesprekken gevoerd van, oké, dit is hoe het allemaal werkt. Maar dan bouw je vervolgens iets en dan, oh, maar wacht eens eventjes. Nee, dat kan helemaal niet, want sowieso, dat zijn we vergeten mee te nemen.
Ja.
Nou, dat hele dat agile manier van werken, de iteratieve proces is natuurlijk cruciaal. Iedereen die ooit een systeem heeft gebouwd, die weet dat uit ervaring inderdaad. Dat iteratieve proces moet heel soepel, makkelijk en moet je echt in ondersteund worden inderdaad. Hè. En dat is iets wat vaak niet zo is. En klanten die veranderen die snappen hun eigen domein vaak niet helemaal 100%.
Ja,
die veranderen hun meningen along the way. Ze willen in één keer iets nieuws. Ze denken, dit is toch belangrijker dan dat. Dus willen ze eigenlijk eerst dit in plaats van dat. Daar moet je als informaticus mee om kunnen gaan. Dat betekent dus aan eerste instantie moet je moet klein kunnen beginnen met je domeinmodel. En dat moet je iteratief snel kunnen doen. De implementatie moet daar iteratief ook snel achteraan kunnen volgen. Dus die cyclus van, oké, we gaan even opnieuw rond de tekentafel, waar hebben we het nou eigenlijk over? Oh, dus stel gewoon even iets anders. Heeft het niet hierover, maar daarover. Ze doen dit mee, ze doen dat mee. Dan moet de implementatie daar heel makkelijk ook mee kunnen bewegen met die veranderingen. En je ziet dat daar, tenminste, ik ben benieuwd naar jouw mening, naar mijn mening is daar weinig tooling voor die die cyclus ondersteunt. Mm-hmm. Het is, ja, weet je, als je code hebt te deployen en als je het wil veranderen, dan je domein, dat staat ergens in een documentje, dat ga je aanpassen, dan ga je iets roepen over de tafel, niemand gaat luisteren, en die gaat dan opnieuw programmeren, gaat opnieuw deployen, nieuwe merge request, review, en ja, het zijn losse cycli feitelijk inderdaad. Mm-hmm. En voor mijn gevoel beweegt weer langzaam heen dat iteratieve proces kan en mag wel echt beter in ons vak, voor mij.
Ja, ik denk voor een deel is het probleem dat je juist voor dat stuk van het proces eigenlijk hele klassieke tools gebruikt. Word of dat soort dingen. Maar die zijn helemaal niet geïntegreerd met juist de technische tooling die wij hebben. Nee. De Git repositories en code editors en dat soort dingen.
Ja.
Dus daar is zeker nog wel wat te halen.
Ja. En wat tot nog toe nog een belemmering was, denk ik, om het hele ding in context te kunnen houden. Hè? Dus de context wordt steeds belangrijker nu. Wat je ziet in Gemini en zo, een miljoen tokens. Ja, holy crap. Maar dat betekent misschien wel dat je een groot deel van je codebase straks in context kan plaatsen. Dat je het domeinmodel in context kan plaatsen en kan zeggen van, hey, geef mij eens even, waar wringt hier de schoen? Waar loopt de implementatie uit de pas met het domein of andersom?
Ja, ja, ik denk dat ook gevaar is van juist dat soort generieke AI-tools, dat je op een gegeven moment gewoon het overzicht kwijtraakt.
Ja.
Waardoor je eigenlijk te veel verantwoordelijkheden van je afschuift. Dat je denkt van, weet je, Gemini heeft toch 1 miljoen tokens, dus ik gooi het er allemaal maar in en dan zien we wel wat er uitkomt.
Ja.
Terwijl je eigenlijk dan vervolgens niet meer het overzicht hebt van wat dan de verschillende componenten zijn en hoe dat allemaal bij elkaar past. Dus je hebt een plek nodig waar dat vastgelegd wordt.
Ja. Maar dat is best interessant, want de tools die je gebruikt vormen natuurlijk ook voor een deel je gedachten. En dat is denk ik, volgens mij hadden we ook nog een vraag over, ontstaan er misschien ook nieuwe design patterns doordat we andere tools zijn gaan gebruiken. Hè? Python heeft misschien hele andere design patterns nodig dan toen de Gang of Four bedacht van, oh, hey, dit zijn een beetje de patronen die in Java spelen. Ja. Maar misschien doordat we nu AI gebruiken, ontstaan er straks ook. Heb je daar ideeën over?
Nou, aan de ene kant op het vlak van Python zeker. Kijk, Python is in principe objectgeoriënteerd, maar heeft ook hele sterke functionele aspecten.
Mm-hmm.
En dat is iets wat in The Gang of Four, dat boek, niet voorkomt. Want dat is heel erg object-oriented design. Ja. Terwijl juist het hele idee van hoger order functies, closures, parcel function applications, allemaal technieken die meer uit functioneel programmeren komen, die leiden tot een andere manier van het opzetten van je code. Maar dat zijn wel interessante patterns om ook te gebruiken.
Mm-hmm.
En Python ondersteunt dat allemaal. En ik heb wel gemerkt dat als je begint met functies versus beginnen met klassen, dat je code simpeler is.
Hmm.
En ik wil niet zeggen dat je nooit klassen moet gebruiken, maar ik begin meestal met functies. Dus dat is al een andere manier om naar te kijken. Bij het gebruik van AI zie je weer andere dingen waar wij met, nou, we zijn dan bezig met LearnTail, een tool om quizzes te genereren op basis van AI. Dus dat gebruikt een large language model in ons backend. En ja, dan loop je weer tegen andere dingen aan. Van je ziet dat onder andere doordat AI zo snel groeit, dat die services niet altijd beschikbaar zijn. Dus je hebt repeat patterns nodig om dus een request te herhalen met bepaalde delayen tussen. Als je een AI vraagt om JSON-data terug te sturen, wat je wil in een systeem, ja, en dat wordt halverwege onderbroken, dan heb je daar dus niks aan. Nee. Dus dat soort dingen moet je ook afvangen. Soms doet het niet precies wat je wil.
Mm-hmm.
Dus ik denk dat maakt het net anders. AI doet niet altijd precies wat je wil.
Ja.
Per definitie. Want dat leg je namelijk niet vast aan tevoren. Nee. Maar omdat het dus niet precies doet wat je wil, kun je dus ook is dus heel moeilijk om requirements en condities vast te leggen waaronder je weet dat je programma goed werkt.
Ja.
Dus daar moet je veel meer moeite voor doen om daarvoor te zorgen om al die eigenlijk dingen af te handelen.
Ja.
En je weet van tevoren niet wat dat voor dingen zijn. En dat maakt het een uitdaging.
Mm-hmm.
Zeker. Ja. Stel je zou opnieuw, je was weer 14, zeg maar, 15, 16, 17. En je was dat nu, je zou een keuze. Zou je dan weer hetzelfde vak gaan kiezen? En wat adviseer je onze jonge luisteraars, die er vast heel veel zijn?
wat noem
moeten
je
die het vak informatica gaan doen? En hoe ziet het er dan vanuit? Zou je hetzelfde gaan doen? Of zeg je, oké, laat die wat anders gaan doen? Zou je het zelf gekozen hebben?
Ik zou zelf zeker iets gedaan hebben in dezelfde richting.
Yeah.
Ja. Ik twijfel wel of het traditionele academische pad de goede richting is, als ik hier eerlijk ben. Ja, aan de ene kant is dat heel waardevol, omdat je dan samen bent met anderen die ook geïnteresseerd zijn in datzelfde onderwerp. Dat vond ik een van de leukste dingen van studeren. Dus dat is zeker een leuk onderdeel van. Maar je merkt ook dat de hele onderwijswereld heel erg aan het veranderen is. En niets ten faveur van universiteiten. Dus de groei van online cursussen. Alles wat je online kan vinden en leren op YouTube, om maar iets te noemen. Waardoor je eigenlijk de kennis, daarvoor hoef je niet naar een universiteit om de kennis op te doen. Die kun je waarschijnlijk zelfs efficiënter leren door gewoon het zelf online op te pakken en het pad te volgen wat jij ook het meest aantrekkelijk vindt.
Ja.
Dat vind ik ook een van de interessante dingen van onderwijs en hoe dat gaat veranderen.
Ja.
Maar goed, aan de andere kant heb je natuurlijk het hele systeem van bedrijven die voor een stuk nog wel steeds kijken naar diploma's. Dus een diploma is natuurlijk meer dan alleen de kennis. Dat is ook dat je in staat bent om iets een tijdje vol te houden. En dat er een soort stamp of approval is van, ja, je hebt inderdaad al deze dingen gedaan. Ja. Dus in die zin zijn universiteiten en hogescholen zijn een soort diploma.
Stamp of approval, doorzettingsvermogen en samen kunnen werken.
Aan de andere kant dus, is het gevaar natuurlijk ook van je zelfstudie, dat je heel erg in een soort bubbel, in een soort fuik, in een soort zelfde denken terechtkomt, hè, terwijl als het goed is, op een universiteit leer je een beetje dingen van verschillende kanten te belichten.
Ja, absoluut. Ja.
Dus
daar zit zeker een balans. Ik denk ook nog steeds dat universiteiten en scholen meerwaarde hebben. Het is niet zo dat ik denk dat ze allemaal opgeheven moeten worden.
Gelukkig.
Maar ik denk wel dat de manier van onderwijs significant moet veranderen. Dus je kan niet meer dat doen sommige hogescholen doen dat al veel meer. Zoals Fontys bijvoorbeeld heeft een open ICT-programma waarin studenten echt gewoon min of meer zelf bepalen wat ze leren. Maar waarbij de school eigenlijk een hele ondersteunende functie heeft. Dat is denk ik een hele goede manier om ernaar te kijken. Versus het hele klassieke model van je doet die en die en die cursussen en je gaat naar de collegezaal en je luistert naar een docent twee
uur. En je krijgt een diploma.
En dan krijg je aan het einde een diploma, ja.
Hey, en hoe gaat AI het onderwijs op het gebied van informatica veranderen?
Ja, vind ik lastig om dat te voorspellen.
Ja. Ik vraag dat een beetje, want je hebt natuurlijk ook een paar video's gemaakt over AI. En je hebt daar vast gedachten over. Het heeft natuurlijk ook te maken met hoe gaat het vak zelf veranderen met behulp van AI. Maar misschien heb je ook een idee van... het is heel verstandig om te leren werken met een Copilot, een ChatGPT of een ander LLM. Zou dat meer opgenomen moeten worden in zo'n curriculum?
Nou ja, je ziet dat universiteiten en hogescholen al enorme problemen mee hebben. Dat met essays die door ChatGPT worden gegenereerd bijvoorbeeld. Ja. Hoe ga je daarmee om? Ja. Ik denk dat je het moet omarmen. Ik denk niet dat het werkt als je je hele gaat richten op tools om te detecteren of iets door AI gemaakt is of iets dergelijks. Dat je daarmee de plank volledig mislaat. Want over een jaar werken die tools niet meer. Ik denk dat je ook in het onderwijs moet je gewoon AI zien als een tool wat je kan assisteren. Uiteindelijk is het doel niet dat je studenten cijfertjes geeft. Het doel is dat studenten dingen leren.
Ja.
En daar kan AI zeker bij helpen. Dus je kunt zo'n AI gebruiken als docent, soort van, als coach. Je kunt AI gebruiken om lesmateriaal te genereren die echt persoonlijk gemaakt is voor jou.
Mm-hmm.
Als jij bijvoorbeeld moeite hebt met een bepaald type onderwerp, dan kun je AI vragen om daar extra oefeningen voor te genereren voor jou. En je kunt zelfs systemen gaan verzinnen die op een gegeven moment dat gaan aanbieden op grote schaal.
Ja.
Dus dat je eigenlijk een soort leersysteem hebt wat AI gebruikt om gepersonaliseerd studenten te helpen. Eigenlijk de te leren wat ze nog moeten leren. En ook te meten hoe goed ze daarin zijn.
Ja, cool.
En dat is natuurlijk ook een van de dingen waar je ziet dat de rol van docenten, dat is eigenlijk de klassieke docent die de tentamens verzint en nakijkt en de cijfertjes geeft. Ja. Ik denk dat helemaal gaat verdwijnen. Ik denk dat het toe gaat naar een manier waarop AI heel erg helpt om te beoordelen van waar ben je en om je te helpen om die volgende stap te zetten. En dat een docent er dan ook is om je daar gewoon wat meer persoonlijk bij te helpen. Of juist de AI zo in te richten dat die correspondeert met de persoonlijkheid van de docent of de leerstijl van de docent of dat specifieke vakgebied.
En misschien moet het de docent ook ondersteunen met het begrip van oké, wat zijn nou de belangrijke vaardigheden in het veranderende landschap van mijn vakgebied?
Exact.
Ja, dat een interessante ontwikkeling inderdaad.
Ja. We hebben een vraag uit ons eigen, van onze collega's bij Stax. Je hebt nu Learntail ben je begonnen. Hè? En we hebben gebruik je daar tools voor zoals LangChain en dat soort dingen? Heb je helemaal je eigen prompts geschreven? Hoe kijk je naar dat soort tools als LangChain als je kijkt naar tools maken met AI?
Ja, we zijn we gebruiken LangChain. Ik moet zeggen dat ik een beetje op terug aan het komen ben in hoeverre ik het daadwerkelijk goed of bruikbaar vind. Ik denk dat het goed is om vanuit softwareontwerp gezien dat je een onderscheid maakt tussen de specifieke AI-tools die je gebruikt en de interfaces daartussen. Mm-hmm. Zeker als je kijkt naar hoe lastig het soms is om die services te gebruiken, want ze liggen gewoon vaak op een gat. Dus als je bijvoorbeeld iets wil dat AI gebruikt, dan zou je misschien een systeem willen wat eerst Gemini probeert, omdat het goedkoper is. En als dat niet werkt, dan ga je naar OpenAI of iets dergelijks. Mm-hmm. En daarvoor heb je natuurlijk wel een abstractielaag nodig. Maar ik denk waar nog heel veel te verbeteren valt, is het ontwikkelen van software libraries die helpen om prompts te organiseren en met templates en multishot dingen. En dat doet LangChain wel voor een stukje. Maar ik denk dat daar nog veel te halen valt.
Okay.
Voor een deel bouwen we dat nu zelf.
Yeah.
Maar ik denk dat het best wel goed zou zijn als daar een mooie library voor zou zijn. Die bijvoorbeeld ook wat meer testing capaciteit heeft. Zodat je dus prompts kan testen.
Dus als je opnieuw zou beginnen, je hebt nu meer geleerd over het domein en je bent dus nu, je hebt meer in de gaten hoe dat domein in elkaar zit. En qua implementatie heb je daar dus meer over geleerd. Dus nu, als je het nu opnieuw zou moeten doen, zou je misschien minder snel naar een tool als LangChain grijpen?
Ja, ik denk dat we nu zelf een simpele abstractielaag zouden maken over OpenAI heen, zodat onze backend er niet direct afhankelijk van is. En ik zou nu beginnen met een andere templating engine dan wat er in gebakken zit in LangChain. Ik zou nu denk ik beginnen met Jinja als uitgangspunt.
Ja.
Maar ja, we zijn nog een beetje aan het rondkijken. Dus het is niet gezegd dat het wordt.
Ja, grappig.
Ja.
Waar ik nog wel benieuwd naar ben, wat je ziet, en ik ben de discussie die recent, waar AI ook kan helpen bij soort ontwikkeling, is iemand van Stack Overflow zei op een gegeven moment dat je een beetje geautomatiseerd is van, oké, er komt iemand, je schrijft een stuk software, of dat deels genereren, maak je, en dan komt dat AI, net zoals je bij jouw bedrijf redigeer je bijvoorbeeld teksten, of helpt mee met keuze maken. Maar dat software op een gegeven moment een AI ook kan helpen als een soort assistent die zegt, maar hier heb interesseer je in security fout. Oh, hier, dit doe je zomaar. Ik weet je, met de kennis die wij kennen van het Stack Overflow, et cetera. Die zegt, ben een geautomatiseerd patchje van je fouten die je maakt. Een patchje van dingen die je fout hebt gedaan. Zie je dat gebeuren? Is dat een realistisch beeld in jouw ogen? Een soort assistent die ook jouw dingen zou kunnen gaan testen. Want het redigeren is feitelijk ook het testen van wat jullie gemaakt hebben. Dan schrijf je dat. Maar dat zou je op code niveau kunnen doen. Goh, hey, je hebt deze architectuur. Ik zie je hebt functies, je hebt klassen in plaats van functies. Je hebt een module structuur. Of je hebt, nou, je noem alles maar op. Je hebt deze protocollen. Dat zijn allemaal dingen waar een AI iets van kan vinden en kan helpen. Hè? Dus dat is echt advies geven. Maar ook wel het patchen van fouten die gemaakt worden. Hè? Dat op een gegeven moment kunt zeggen, oh, hier zit een fout in. Of er zit een bug in. Dat het bijna geautomatiseerd gepatcht kan worden. Omdat die kennis is. Er zijn veel meer mensen die de fout hebben gemaakt. Dat kan bijna geautomatiseerd ook wel gepatcht worden.
En misschien kan je je code roast video's dan gewoon ook helemaal door AI laten genereren.
Nou, dat zou ideaal zijn. Dan kan ik gewoon niks doen.
Kijk eens hoe die patcht. Kijk eens hoeveel die moet patchen.
Ja. Ja. Ja, goed. Ik heb nu even geen specifieke tool voor ogen, maar ik heb wel een aantal tools gezien die al gewoon integreren met iets als GitHub.
Ja.
En dan een review van je code doen na een commit, bijvoorbeeld.
Ja.
Dus dat soort dingen heb je al. Ik denk dat het automatisch oplossen van fouten, dat zeker ook iets is wat aan zit te komen. Je hebt natuurlijk ook naast überhaupt gewoon het algemeen reviewen van code, zie je ook dat AI en dat soort tooling steeds meer gebruikt wordt in software testing libraries.
Yeah.
Dus om maar iets te noemen, zo'n systeem voor Python om property-based testing te doen, hypothesis, wat eigenlijk automatisch alle testcases al genereert voor je, is al een zekere vorm van AI.
Ja.
Ja.
En de stap van de testcases genereren naar het afvangen van specifieke edge cases, ja, die is niet enorm. Dus ik denk zeker dat dat gaat gebeuren. Ja.
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 Nou, dat gaat het vak ook wel ingrijpend veranderen in mijn ogen. Hè. Dat, ik denk, ik zie me zo voor me dat het over een jaar of 5 tot 10, dat ontwikkelaars dat heel erg leunen op dat soort tooling. En de assistent die zegt, hé, maar nee, dit is een fout, dit kun je beter zo doen.
Ja.
Ik zie dat je een patroon toepast, een pattern toepast. Van ja, maar die kan het ook zo doen.
Ja, mm-hmm. Ja, en waar ik ook wel benieuwd naar ben, is of we op een gegeven moment toegaan naar een situatie waarbij dat stuk onderdeel wordt van de syntax van de programmeertaal. Ja. Dus ja. Dat de compiler eigenlijk al dat voor je doet.
Dat AI de compiler wordt.
Ja. Ja. Ja.
En dat is een interessant vraagstuk.
Ja.
En, we hebben het voor deze podcast ook over gehad. Hè, en ideeën waar we ook al lang mee spelen en over nadenken. Is, ja, in hoeverre kun je gaan van als je kunt beschrijven wat je wil, kan AI het helpen met interpreteren van wat je wenst. Dus het genereren van het systeem, het informatiesysteem. Ja, dat zullen grote delen sowieso onwaarschijnlijk. Wat je al zei, een AI is nooit heel precies. Dus het zal ook niet heel precies zijn wat hij interpreteert en wat hij genereert. Maar misschien is het wel al een hele goede basis om op verder te beduren. En het is interessant om te zien of waar die wereld heen beweegt.
Ja. Ja, ik denk dat nog wel wat het hele gaat veranderen is. Inderdaad, wat je zegt, dat AI geeft niet altijd hetzelfde resultaat. Ja. Maar tot nu toe, even afgezien van random number generators en dat soort dingen, is een compiler in principe deterministisch.
Ja.
Als jij een stuk code pakt en je genereert assembly code daaruit, dan is dat hetzelfde. Iedere keer als de compiler runt.
Ja.
Number generator is ook deterministisch.
Ja, ja, ja. Maar weet ik. Maar
dan fluister ik.
Nee, maar je kunt wel dingen doen met de seed die afhankelijk is van weet ik veel wat. Maar goed, uiteindelijk is natuurlijk een compiler deterministisch. Ja. Als je daar AI in stopt, dan is hij dat niet meer.
Ja.
Nee. En de vraag is of je dat wil. Ja, je zou zelfs ook kunnen zeggen, AI is nog steeds deterministisch, omdat het een neuraal netwerk is, wat ook een programma is. Maar goed, dan gaan we heel erg
net als de random number generator.
Ja, exact. Ja. Op een gegeven moment is iets misschien niet random, alleen snappen we niet waarom.
Precies, ja.
En dan is het dus voor ons nog steeds random.
Ja,
en de afweging.
En is het bruikbaar genoeg voor de situatie waar je mee dealt? Hè? En, dat is natuurlijk in dit geval ook van... denk met AI, de toepassing van AI is natuurlijk heel groot. De vraag, doet het, is het bruikbaar voor mijn use case? Als je heel erg zeker wil zijn dat het altijd hetzelfde is, ja, dan misschien niet. Als je er mag variatie in zitten, mag ook een keer fout gaan, dan misschien wel. Ja. Dus ik een aardige... dat lijkt wel een beetje op dezelfde rijdende auto, waarbij je zegt, nou weet je, dat gaat hem niet worden, want je krijgt het nooit perfect. Dat klopt, want er zit heel veel AI in zo'n zelfrijdende auto. Dus dat wordt ook nooit perfect, want het is nooit deterministisch. Maar goed, als hij wel veiliger rijdt dan bijna ieder mens, ja, is dat dan niet acceptabel. Hè? Dus daar gaan we nog een interessante tijd tegemoet, denk ik. En ook al voor ons vak. Ja, nou, misschien genereert hij niet altijd hetzelfde, maar het is eigenlijk altijd wel goed genoeg. Of als basis, of eigenlijk vindt het acceptatie. Acceptabel voor heel veel situaties dan. Ja, dan is het toch wel een handige tool. Een ondersteuning. De jury is still out, maar het is interessant. Ja. Waar het heen gaat, is erg interessant.
Ja, misschien, ik denk dat we zo richting afronding gaan. Misschien als afrondende vraag dan iets in de richting van... wat vind je op dit moment de interessantste richting? Hè? Dat kan op het gebied van de AI zijn, of gewoon überhaupt het vakgebied van programmeren, informatica enzovoort. Wat vind je op dit moment de interessantste ontwikkeling die gaande is?
Nou ja, het zou wel heel erg simpel zijn om gewoon te zeggen AI. Het is namelijk wel degelijk een van de interessantste dingen. Ik denk vooral ook de consequentie ervan is heel interessant. Dus dat het in mijn ogen tooling die wij gebruiken toegankelijker maakt voor meer mensen.
Mm-hmm.
En dat is heel goed. En ik hoop ook dat het op die manier mensen helpt om toch een stukje meer systeemdenken te leren.
En ga je daar dan ook meer video's over maken?
Nou, ik denk wel dat ik af en toe een video zal gaan maken meer over de business kant van het geheel. Dus hoe je processen en dergelijke organiseert en kunt automatiseren met behulp van AI of zelfs simpele Python scriptjes.
Ja.
Ik denk dat dat al heel nuttig kan zijn.
Ja. Super.
Preaching to the choir hier, denk ik.
Ja, exact. Heel
goed. dankjewel Arjen voor je tijd en dit zeer interessante podcast.
Ja,
ik zou zeggen, alle luisteraars gaan vooral naar Arjen Coates op YouTube en op het internet.
Subscribe, ja, like.
Subscribe, like.
Super leuk om dit gesprek met jullie gehad te hebben. En ook om jullie hier in Bilthoven te ontvangen.
Ja, ja, echt ontspannen. Welke al dat ook niet. De buitenwijken van Bilthoven zijn onwaarschijnlijk mooi. Dus onbeschrijfelijk mooi. Dus het was een waar genoegen. Dankjewel. Ik wil je ook uitnodigen om op 17 mei bij Pai Glun weer te zijn.
Ik ben er zeker bij.
Hartstikke mooi. En op 15 november we ook eigenlijk weer ook van harte welkom. Bij de onderwerpen spreek je aan, hoorden we net. Ja. Dus ook onze luisteraars, iedereen. Je kunt naar paigrun.org gaan voor tickets. Er zijn nog, we zoeken nog sponsoren, we zoeken nog sprekers. Dat komt allemaal goed. Maar er is nu nog ruimte, dus wil je erbij zijn. Het is we weten zeker dat het uitverkocht raakt, dus wees er op tijd bij. Anders vis je achter het net en dat is een prachtig dagje.
En dit is wel het Python event in Nederland.
Ja, het is zorg dat je erbij bent. Dankjewel.
Ja, dankjewel.
Dankjewel. Set up in the air.